Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Merhaba l-episodju ġdid ta' Grotte Podcast Las, dil-ġimgħa f'Malta, sitwazzjonata bejn l-Ewropa u l-Afrika. Il-lingwa tagħna hija speċjali għax l-istorja Maltija tiddefinika nies kuraġuża. Għandna set kbir ta' slalep nazzjonali u hi l-iżgħar kapital probabbli f'Ewropa, bl-iktar qawwa ta' xemx. Ejja f'Malta u tara l-eqdem bini stabbilment u tieħu gost fl-aktar belt vivaċi li għandna. Grazzi.
Panama de brug is tussen de Amerika's, Egypte tussen Afrika en Azië en Turkije en Rusland tussen Europa en Azië. Wat is dan de brug tussen Europa en Afrika? Bestaat die überhaupt? Nee toch? Eigenlijk wel zonde, maar vooruit. Als er één land is dat zich leent voor die rol, dan is het Malta. Even een rondje plaatsnamen. Il Wardija en Mahtab liggen op loopafstand van St. Paul's Bay en San Martin. We hebben dus weer te maken met een kruispunt van beschavingen. Vooral een maritiem kruispunt deze keer. Want welke grote mogendheid was er niet geïnteresseerd in Malta? Op Malta werd er gehandeld, om Malta werd er gevochten en in Malta liggen de overblijfselen. Wie gaat ermee schat graven in de pracht en praal van deze eilanden?
Ja, wel lachen toch? Ja.
Malta.
Malta.
Ja, mini-staatje, eilandstaatje. Ja. Ook wel eentje die ik niet zo heel goed kende.
Nee, volgens mij is het een van de weinige landen in Europa waar wij alle drie nog nooit zijn geweest.
Ja. Zo, ja. Ja, ja. Ja, en ik ben best wel jaloers geweest. We zeiden het al net voor de aflevering, Leon. Jij had de geschiedenis en de politiek en zo. Ja, nou, daar is wel veel gebeurd.
Ja, en de taal.
En de taal. Ja, het was voor mij niet bepaald een klein podcastland. Nee.
Ik was dat aan het onderzoeken en hoe meer ik erachter kwam dat ik dingen moest schrappen, hoe meer ik dacht, ja, shit. Ja. Dus ik heb ook geen idee hoe lang mijn hoofdstukje kan zijn. Ja, het is zeker geen met je schatje naar Malta landje.
Nee, zeker niet.
Nee. Ik heb altijd bij Malta wel dat idee gehad van als je daar op een kaart keek en je zag die plaatsnamen. Wat een krankzinnige taal is dat, hè?
Ja, ik had het dus helemaal niet zo scherp dat zo'n lijpe taal... Ja, ik ga er straks nog heel veel over zeggen, maar het is ook echt heel raar allemaal. Het is echt, goed. Kom eens op terug.
Echt een hele andere taal dan anders. Maar ja, je kunt je natuurlijk ook heel goed met Engels redden. Dus dat scheelt. Dat maakt dat het niet zo heel erg is als je de taal niet helemaal beheert.
Dat is zeker waar, ja.
Mooi. Dan, jongens, we moeten weer eventjes een vast rondje gaan maken. En inmiddels kunnen we hier wel een soort van aparte afleveringen van maken, volgens mij.
Ja, echt, hè?
We gaan weer even wat vrienden van de show noemen. We noemen Siebe Kemkens, Martijn Hofstee, Julia Kortekaas, Jolette, One of the Best Jazz, okay, Celine Vermeer, Alwin Kroon en Gabriele Mansi.
Dan hebben we ook nog Ruben, Maaike van den Berg, Mirjam, Joas Strating, uit Amersfoort staat erbij, Freek, Hannah Jones, Veerle en Teun.
En ook nog Marianne en Richard en Bierbuik Barry.
Goed.
En we hebben nog donaties gekregen van Melanie, Margriet, Julia en Cornelis Smit.
Heel bedankt. Wat een mooie aanwas.
We zitten inmiddels bijna op de 400 vrienden van de show, hè?
Ja, tik dat eraan.
Dit gaat echt de goede kant op elkaar. Wel een goede zaal mee vullen, ja.
Nog even, hebben we meer mensen dan de hoofdstad van Malta.
Ja, zo. Dat gaat snel. Ja.
Lekker. Nou, dan het is een kleine podcastlastland, jongens. Dus we hebben niet zoveel tijd. Dus laten we beginnen met Malta. Eilandstaatje, midden in de Middellandse Zee. En we hebben na deze aflevering ook meteen al die landen gehad. Want de andere was Cyprus.
Oh ja.
Malta ligt ten zuiden van Sicilië, ten noorden van Tripoli, hè, hoofdstad van Libië, ten oosten van Tunesië, nog zuidelijker trouwens dan Tunis, Maar ook wel mooi.
Ja.
En grofweg ook in het oosten op één lijn dus met Kreta en Cyprus.
Ja.
Die
ja.
liggen redelijk op één lijn. Nou, het bestaat uit een aantal eilanden waarvan er drie bewoond zijn. Dus Malta, het hoofdeiland, met daar ook op de hoofdstad Valletta. Dan heb je nog Gozo en daartussenin heb je Kemuna. En het lijkt een beetje, dit is echt wel mooi, pak even Google Maps. En Malta lijkt een soort van omgekeerde versie van St. Kitts en Nevis.
Ja, dit is grappig dat je dat zegt. Mijn broertje die zit dus nu op Saba, dus die kan zwaaien naar St. Kitts en Nevis. Dus ik ging eventjes met hem nog een beetje het een en ander onderzoeken. En dat is inderdaad precies die twee landjes, alleen dan een soort van gespiegeld.
Ja,
ja wat dus grappig.
Hier ligt de kleine ligt hier linksboven. En ja. Nevis ligt rechtsonder.
Ja, alleen dat Kemuna, dat heeft St. Kitts en Nevis niet. Maar ja, ik dacht echt van, wacht even.
Dat kennen we ergens van.
Ik denk dat dit gewoon puur toeval is. Dan de oppervlakte. Ja, Malta is natuurlijk super klein, hè? 316 vierkante kilometer. Ongeveer net zo groot als de gemeente Ede. Een aantal inwoners, iets meer dan 500.000. Waarvan er nog geen 6.000 wonen op de hoofdstad Valletta, in de hoofdstad. Het is de kleinste hoofdstad van de EU... Maar dit is wel echt in engste zin, want inclusief voorsteden is het wel veel groter.
Ja,
dus eigenlijk wat je ziet, die grote eilanden, dus Malta enerzijds en Gozo anderzijds, hebben allebei twee van die stedelijke regio's waarin eigenlijk alles aan elkaar vastgegroeid is.
Ja.
Een van die voorsteden is dus Birkirkara en dat is ook technisch gezien de grootste stad van Malta.
Ik vind Gozo trouwens, vind ik wel echt...
Gozo?
Het kleedt wel als een scheldwoord, toch? Hey, ach ja, die Gozo van gisteren.
Ja. De valuta. De euro, natuurlijk. Religie bijna het hele land is katholiek. Men spreekt daar Maltese. Nou, daar komen we nog op. En Engels. En ook twee op de drie Maltese kan zich verstaanbaar maken in het Italiaans. De achternamen. Een hele unieke lijst. Daar gaan we. Borg, Vella, Camilleri en Farrugia.
Wow.
Maar Borg dus.
Borg. Van een G op het einde.
Ja.
Van Björn?
Ja. Ik weet niet of die er vandaan kwam.
Björn Borg is een Zweed, voor zover ik weet.
Ja, hij is sowieso een Zweed, maar misschien heeft hij ook nog wel roots op Malta.
Who knows?
En dan jongens, de vlag natuurlijk even twee verticale banen. Wit links en rood rechts, met linksboven een kruis.
Nou, zijn we weer jongens. Hoofdstukje 1 van de kleine podcastlast. Dus dat betekent dat ik hem zelf mag knutselen hoe ik wil. En vandaag begin ik even in de geschiedenis. Want Malta is dus echt mokechout. Op zich wel logisch. Hè? Het zit echt tussen allerlei plekken van beschavingen in natuurlijk. Er staan ook een paar van de oudste op zichzelf staande bouwwerken van heel Europa. En je had daar verschillende periodes Feniciërs, Grieken, Romeinen, Arabieren, Normandiërs en uiteindelijk Spanjaarden. En daar wil ik hem eigenlijk een beetje oppakken. En dan zelfs nog een paar duizend kilometer verderop, want we beginnen even in Jeruzalem.
Oh.
Ja. Het is eigenlijk een wonder dat we voor het eerst pas beginnen in Jeruzalem, gezien de christelijke landen rond de Middellandse Zee die we reeds besproken hebben. Maar daar werd in het begin van de 11e eeuw een onafhankelijk kloostergemeenschap opgericht, zoals dat toen ging, gewijd aan Johannes de Doper, oftewel Sint Jan. Dat kloostergemeenschap dat heette de Soevereine Militaire Hospitaalorde van Sint Jan. En die noemen we voor nu even de Orde. Yes?
Okay.
Ze werden erkend door de paus. Het was een periode van kruistochten, zoals we ook al zagen bij Cyprus. En dat leidde ertoe dat er snel een militair aspect kwam. Dus het was een soort militair kloostergemeenschap. En zij moesten dus die pelgrims en de medische centra wat gaan verdedigen. Die gingen links en rechts, gingen ze natuurlijk richting Jeruzalem voor de Heilige Oorlog. En die hadden ook verdediging nodig. Die taken werden steeds meer ingevuld door ridders. Hele religieuze ridders. Gebonden door geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Zoals dat toen ging.
Een soort monniken met een zwaard.
In monniken met een zwaard, ja. Het succes van die kruistochten bleef natuurlijk niet eeuwig duren. En wie stond er aan de andere kant van die muur? De Ottomanen. Reeds ook besproken recentelijk.
Ja.
En die breidden zich steeds verder uit. En eind 13e eeuw, dus we zitten nog best wel lang geleden, moest die orde het hoofdkwartier verplaatsen van Jeruzalem naar Cyprus. En uiteindelijk werd dat zelfs Rodos in de 14e eeuw. Maar die Ottomanen kwamen steeds dichterbij. Dus moesten ze ook weg uit Rodos.
Ja.
En dit is waar we terechtkomen op Malta. Want onder de Spaanse kroon was het behoorlijk christelijk geworden. En met goedkeuring van de paus kreeg de orde op 23 maart 1530 het eiland Malta. Dat kregen ze gewoon.
Oh.
Weet je van wie ze dat kregen?
Karel de Vijfde.
Karel de Vijfde, nee! Vriend van de show.
Oh.
Ik ben zo
die toen waarschijnlijk koning van Spanje was.
Ja. Okay. En sindsdien heet die orde dus de Orde van Malta.
Ah, ja.
En ze bestaan dus nog steeds. En het is een totaal lijpe... ik snap er helemaal niks van eigenlijk. Dus ik ging het even een beetje onderzoeken. Ze zitten tegenwoordig trouwens in het Vaticaan. Maar ze beschikken vandaag de dag over iets dat heet functionele soevereiniteit. Dus ze hebben geen land, maar voor de rest hebben ze wel alles. Een eigen volkslied, een feestdag, een munteenheid zelfs. Ze hebben een eigen munt, de Scudo. Okay. Die wordt alleen nog geslagen door verzamelaars. Of, en voor verzamelaars, uiteraard. En ze hebben eigen postzegels met wel beperkte territoriale geldigheid. Mm. Maar het meest bekend zijn ze geworden om het Malteser kruis. Dat is een wit kruis met 8 punten op een rode achtergrond. Het is dus niet het kruis dat staat op de vlag van Malta. Maar het is een ander kruis. Dat noemen ze ook wat Hugenotenkruis. Maar het staat dus wel op de 1 en 2 euro munten van Malta. Dat is dus het Malteser kruis. Dat komt dus van de orde van Malta. Ja. Ook zo'n random ass selectie van waar het dan ook voorkomt. Dat komt ook voor op de vlag van Queensland, de vlag van Ermelo en het gemeentewapen van Montfort.
Nee joh.
Ja, nu jij weer.
Goed.
Alright, we gaan even een tijdje naar voren. Ook een heel belangrijk moment in de Maltese geschiedenis, namelijk 1798. Dat is de tijd van Napoleon. Die was op weg naar Egypte. Ook echt dat je denkt, we gaan echt de aflevering Frankrijk met een ramp, jongen. Maar goed. En uiteindelijk heeft Napoleon zelf 2 jaar op Malta, hebben de Fransen daar de dienst uitgemaakt. Napoleon heeft daar zelf een tijdje gezeten. En in die tijd dat hij daar zat, heeft hij onderwijs gratis gemaakt, persvrijheid gegarandeerd en alle tot slaaf gemaakt, bevrijd en de slavernij afgeschaft. En tegelijkertijd ook de adel afgeschaft. In 2 jaar. Okay. Nou, je kan je voorstellen wat er gebeurt als er zoveel verandering komt in een korte tijd. Die werd vrij snel van het eiland afgesodemieterd. Alle Fransen werden teruggetreven tot een fort op Valletta, dus op de hoofdstad. Een jaartje ongeveer gevochten. En toen kwamen de Britten om het even af te maken. En toen was daarna het congres van Wenen. Weer zo'n congres waarin shit verdeeld werd, weet je wel. En toen werd het eiland Brits.
Ja.
Ja, ben je er nog? Dus we hebben nu Spanje hebben gehad, Fransen hebben gehad, Britten hebben gehad. We zijn er geweest. Ja.
Ja. En die kloosterorde die zat daar ook nog steeds, maar die had dus eigenlijk geen soevereiniteit meer over het eiland.
Ja, inderdaad. Dus die zijn dus tot en met die Fransen zijn ze. Eigenlijk zijn ze met dat congres van Wenen. Toen zijn ze definitief verbannen uit Malta.
Toen zijn ze in Vaticaanstad komen te zitten. Ja. Ja. Oh, okay.
Ja, en dan maak ik even een stapje naar het tussenkopje taal. Want dat is nu wel interessant geworden. Want de taal is echt helemaal samen met die geschiedenis gevormd. Het is de enige Semitische taal van Europa.
Oh ja, ja. Okay.
Omdat het was eerst ooit Arabisch. En toen werd het dus Arabisch gesproken. Maar toen het over werd genomen door de Normandiërs, werd het soort van afgesloten van alle andere vormen van Arabisch. En heeft het zich dus zelf ontwikkeld, apart. Dus je hebt allemaal verschillende soorten Arabisch. En dit is er dus eigenlijk één van. En dus de kern van het Maltees is dus Arabisch. Dus nou, laten we zeggen 60% van de taal heeft dus Semitische basis.
Ja.
En daarboven kwam een hele buts Italiaans. Omdat ze zitten toch dicht bij Italië en ze zijn daar wel heel snel betrokken. En die laatste 20% van de taal wordt afgetopt met Brits en Britse woorden.
Nou, als je nog zoekt naar een unique selling point, dan heb je meer wat te pakken, denk ik.
Ja, dus ik ging even op internet een beetje, of op YouTube ging ik even zoeken van oké, hoe klinkt dat dan, dat Maltese? En ik kwam een guy tegen, die vertelt een verhaal in het Maltese. En je ziet allemaal andere mensen luisteren. Dit was tijdens corona. Dus mensen uit Marokko, mensen uit Tunesië, maar ook Italianen en Spanjaarden. En ik laat er hier een stukje van horen.
El Bira, el ta'ait malcugina tia Mary. Ija tahdem fil ministero tal giustizia sociali. It-temp kien sabiħ ħafna u morna sa kafe kordina. Ordnajt żewġ cappuccino u jiena ordnajt xi ħaġa biex niekol.
Wow, dit klinkt. Ik word hier zo schizofreen van.
Ja, echt, hè? Ja.
Ik denk echt dat ik 20 verschillende mensen heb horen praten. Maar dit was één gast.
Ja, dus is één guy, een professor, die onder het filmpje, ik zal hem even op de website zetten, staan allemaal reacties als van, ja, hoi, ik ben Marokkaan, ik spreek Italiaans, maar ik versta dus letterlijk alles wat deze guy zegt.
Ja, klinkt een beetje als een soort papiamento van de Middellandse Zee.
Ja, ja. En iemand zei, ja, ik ben Syriër en ik ben naar Amerika verhuisd en ik versta denk ik 90% van wat hij zegt.
Yo.
Dat is echt bijzonder.
De mensen die Esperanto
hadden uitgevonden. Alsof je een paar verschillende talen door elkaar hoort.
Ja, maar je hoort ook echt dat Italiaanse woorden ook, en eigenlijk een harde G, zeg maar, van het Arabisch natuurlijk.
Ja.
Nou goed, dat is de taal. Dan ga ik naar het volgende mindblowing hoofdstukje. Dat is de vlag. Want, nou, we hebben het al gezegd, er staat een kruis op die vlag. Maar waar komt dat kruis nou vandaan? Nou, dan gaan we dus weer terug even de geschiedenis in naar 1940, Tweede Wereldoorlog. Malta was, zoals je goed kon begrijpen, mega strategisch. Want precies tussen Duitsland, of precies tussen Europa en Noord-Afrika. Nou, Duitsers die wilden heel graag richting Noord-Afrika om dat allemaal over te nemen. Die wilden richting Iran en dat vonden ze een hele snelle route.
Ja. Suezkanaaltje erbij.
Maar het was nog Brits. Dus.
Het was absoluut nog Brits, zeker. Dus het beleg van Malta was van 1940 tot 1942 eigenlijk constante zware luchtaanvallen van de Duitsers en de Italianen. eigenlijk in een poging om die marine- en luchtmachtbasissen die al op het eiland zaten uit te schakelen. En Churchill noemde het eiland een onzinkbaar vliegtuigschip. Nou, dat vond ik wel echt een hele mooie vergelijking. Ja.
Zo.
En Erwin Rommel, de Duitse tankcommandant, bekend voor zijn tactieken, die zei, als we Malta niet overnemen, kunnen we Noord-Afrika wel vergeten. En uiteindelijk heeft hij dus daar ook gelijk in gehad. Er ging dus zoveel tijd, moeite, wapens, bommen, alles ging richting Malta, dat ze dus te weinig uiteindelijk ook naar de overkant hebben kunnen brengen.
Ja,
uiteindelijk heel blij dat de nazi's dat allemaal niet hebben overgenomen. Maar goed, maar 2 jaar lang waren er dus bombardementen, grote voedseltekorten en steeds weer moest die bevolking onderduiken. Maar zij bleven de geallieerde zaak steunen en dus bleven ze gewoon moedig stand houden. En met succes, want in 1942 verschoof dat strijdveld een beetje naar de rest van Europa. En de rest van de oorlog bleef Malta redelijk goed gespaard. En toen gebeurde er iets moois, want als erkenning voor hun dapperheid en uithoudingsvermogen besloot de toen koning George VI van Engeland om hen het George Cross toe te kennen. En het George Cross is een Britse civiele onderscheiding die wordt uitgereikt voor, komt ie, daden van grootste heldenmoed of van de meest opvallende moed in omstandigheden van extreme gevaren.
Oké, en die hebben ze gewoon aan het hele land uitgereikt?
Iedereen. Dus het is een van de hoogste onderscheidingen die je kan krijgen van het VK. En die hebben ze aan iedereen in Malta gegeven. En daar waren ze zo blij mee dat ze sindsdien hebben ze dus dat kruis op hun vlag gezet.
Oh. Yo.
Dat is dat kruis op hun vlag, de George Cross.
Wat vet.
Ja. De vraag is wel overigens hoe lang dat nog gaat duren. Want ja, er gaan heel veel stemmen op van, joh, het is best wel een neocoloniale geschiedenis met die Britten. Die hebben er toch 200 jaar gezeten. Ja. Dat is over het algemeen best wel een veel gehoorde discussie. Ja. En ze willen dus misschien dat George Cross weghalen. En je voelt hem aankomen dat Maltese kruis.
Ja, ze hebben een goede vervanger. Een logische vervanger.
Ze hebben 2 best wel vette kruisen dus.
Ja.
Dus daar gaan we ongetwijfeld nog in onze tijd dan ooit nog iets over horen.
Ja.
Nou, dan neem ik jullie nog even mee naar het laatste subhoofdstukje politiek. Want de afgelopen tijd is er nog wel behoorlijk wat te doen geweest over de politiek op Malta. Weer even teruggrijpen naar een recente aflevering, namelijk Panama. Want in 2016, toen die Panama Papers openbaar werden gemaakt, kwamen ze erachter dat de Malta best wel vaak voorkwam.
Hey, yeah.
Met allemaal hooggeplaatste mensen uit de regering. Overal kwamen namen langs en mensen dachten op een gegeven moment, dit klopt niet helemaal. En toen heeft de anticorruptie onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia onderzoek gedaan. En zij kwam er steeds meer achter dat er allemaal hooggeplaatste politici, waaronder een minister en de stafchef van de premier, offshore bedrijven in Panama bezaten. Nou, waar rook is, is vuur, dacht zij. Dus zij ging goed onderzoek doen. En zij kwam eigenlijk steeds meer op een ramkoers met het kabinet van toen. En ze suggereerde dat die bedrijven, die offshore bedrijven die hooggeplaatste politie hadden, betrokken waren bij corruptie, ontvangen van steekpenningen en het witwassen van geld. Nou, dat zijn nog best wel wat uitspraken.
Ja.
Dat knalde best wel in bij de bevolking, want die hadden sowieso al zoiets van, joh, we hebben best wel een corrupte regering. En dat ontplofte een beetje. En die aanhoudende berichtgeving van haar, dus van die Galizia, over de corruptie en het machtsmisbruik, leidde dus tot behoorlijke spanningen in het land zelf. Nou, en toen is zij op 16 oktober 2017 weggereden van haar huis, gewoon richting een interview. En toen is een autobom ontploft onder haar auto. En toen is zij ter plekke overleden. Dus nogmaals, haar naam Caruana Galizia. En eigenlijk is het sindsdien gewoon een grote doofpot geworden. Want velen geloven dat haar moord een direct gevolg was van de onthullingen en die vastberadenheid om corruptie en die illegale praktijken aan het daglicht te brengen, voor het zoeklicht te brengen. En dus na die moord zijn er ook allemaal protesten en internationale druk geweest van onder andere de EU. Van, yo, ga dit onderzoeken, gasten.
Maar zouden de Maltese geheime dienst in staat zijn geweest om dit te bekokstoven?
Nou, je kunt hier ook echt, het is dus nu nog allemaal bezig met onderzoek. Er zijn links en rechts wat namen genoemd en je zou hier eigenlijk eens een deep dive in moeten doen. Het is nu even te kort daarvoor. Ik doe het ook misschien een klein beetje te kort. Maar het is gewoon nog niet opgehelderd wat hier nou precies is gebeurd.
Het is in ieder geval duidelijk dat er veel mensen niet heel blij waren met de onthullingen van, van deze persoon.
Mensen met macht, ja. En uiteindelijk, de Raad van Europa heeft dus een bijzonder rapporteur ingesteld om die moordzaak te onderzoeken. Weet je wie die bijzonder rapporteur was?
Johan Remkes.
Pieter Omtzigt.
Oh nee.
Je zit in de buurt.
Ja. Ja. Remkes was inderdaad wel een goeie geweest.
Oh, ik wou bijna ook Karel de Vijfde zeggen.
Maar goed, dat onderzoek is dus gepresenteerd. Toen moesten er wel ook links en rechts wat hooggeplaatst pieps moest ook weg. Waaronder de premier. En sinds januari 2020 is Robert Abela de premier. Maar dat onderzoek is dus nog steeds niet helemaal afgerond. En houdt de gemoederen nog behoorlijk bezig.
Hmm. Ze hebben sowieso wel een beetje een slechte naam de laatste jaren, Malta. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen uit golfstaten met geld die via Malta een EU-paspoort kopen, eigenlijk als het ware.
Ja, dat zagen we. Waar zagen we dat nog meer? We hebben dat eerder een keer behandeld. Maar dat, dat inderdaad, dat als jij genoeg investeert in een land.
En Turkije.
Ja. Ah, in Turkije ook nog, ja. Als je genoeg investeert in een land, dan krijg jij, heb jij recht op een paspoort kopen. Ja,
St. Kitts en Nevis heeft ook zijn politiek. Ja. Maar bij Malta betekent dat dus gelijk een EU-paspoort.
Ja, volgens mij is het zelfs zo erg dat de Europese Commissie Malta voor de rechter gaat slepen. Vanwege wat zij noemen dat dit omstreden handel in paspoorten is.
Ja. Ja. Ja, snap ik wel.
Snap ik ook wel.
Moet, ja. Ja, als je een douane-unie hebt, moet je wel met elkaar aan dezelfde regels houden.
Ja. Ja. Malta overigens, die heeft daarover gezegd, ja, we gaan niet stoppen hiermee. Oké, duidelijk.
Lucratief handeltje.
Hey, voor de fysische geografie van Malta gaan we vandaag even niet hebben over die zieke plaattektoniek van de Middellandse Zee. En daarvoor kun je terecht bij de afleveringen Armenië, Cyprus en Turkije. Ja. Dus ga qua platen maar even uit van de situatie zoals die nu is. Dus we gaan even kijken naar het speelveld dat die bewegende platen hebben opgeleverd. Want Malta is natuurlijk een eilandengroep. Vertoont qua geologie en fysische geografie meeste gelijkenissen met grote broer. Sicilië.
Ja, okay.
Oh, ja.
Sterker nog, die twee lagen vroeger aan elkaar. En dus ook vast aan het Italiaanse vasteland. Yeah. Die worden omringd door een soort van plateau in de Middellandse Zee van nog geen 100 meter diep. Dus wat dat betreft is het echt de scheiding tussen het westelijke en het oostelijke deel van die Middellandse Zee. Daartussenin ligt dus een soort van ondiep plateau. Daar ligt Malta dus ook op.
Oh, yeah.
Nou, die lagen dus allemaal aan elkaar, Sicilië en Italië. En wat betekende dat? Dat heel veel dieren zich ook konden verplaatsen naar die eilanden toe.
Oh, yeah.
Maar er waren nog geen eilanden. Tot 12.000 jaar geleden, toen was het einde van de ijstijd en toen steeg ook de zeespiegel en zaten dus die beesten gevangen. Nou, oplettende luisteraar hoort hier bijvoorbeeld ook een geschiedenis van Australië in.
Ja, of dat ene slangeneiland bij Brazilië waar we het over hebben gehad.
Ja, precies. Ja. Nou, neem ik jullie even twee mooie begrippen. Twee zijden eigenlijk van dezelfde medaille. Dwergvorming en eilandgigantisme.
Okay.
Oh. In het Engels noemen ze dit insular dwarfism en insular gigantism. En beide zijn heel zinvol om bij Malta te bespreken. Okay. Dus daar gaan we. Het idee is in ieder geval dat de evolutie best een rare vreemde draai krijgt als die habitat van die diersoort ineens verandert in een eiland. Nou, dat is hier dus gebeurd. En wat doen die beesten dus? Die passen zich aan, een soort van, aan hun leefomgeving. En dat werkt dus twee kanten op. Sommige soorten worden heel groot en andere worden heel klein. Dus eerst even de kleine. Sommige van die hele grote dieren, over het algemeen, die hebben dan heel veel natuurlijke vijanden, maar die zijn er ineens niet meer. Dus dan is het veel efficiënter om gewoon klein te zijn. Want minder schaars voedsel nodig. En groot is bijvoorbeeld ook best wel chill als je lange afstanden moet afleggen over land. Maar ja, je woont op een eiland, dus dat hoeft niet meer. Dus Malta had bijvoorbeeld het Maltese dwergnelpaard. Sicilië had ook een dwergnelpaard.
Nee, joh.
Die was dus wel nog iets groter dan die van Malta. Maar die van Malta was echt super klein.
Wow, ik vind het sowieso wel bizar dat dus op het vasteland van Italië nelpaarden leven.
Ja, ze zijn helemaal omgelopen, denk ik. Nou, dan het grote. De grote kant op. En daar zijn wetenschappers het wat minder over eens. Maar het wordt eigenlijk wel gezegd dat als je bijvoorbeeld een klein muisje bent op een eiland, dan word je niet meer zo snel achterna gezeten door grote roofdieren. En dan heb je er dus ook niet zoveel meer aan dat je in allemaal kleine hoekjes en gaatjes kunt kruipen. Hmm. Dan kun je net zo goed wat groter worden. Dus ook dat was op Malta aan de hand.
Een soort reuzenmuis?
Ja, je had serieus echt een supergrote muis. Die was net zo groot als een kat ongeveer.
Nee joh.
Ja. Dus beide vormen heb je echt wel op Malta gezien.
Wat vet.
Nou, kijk je dan wel allemaal naar die voorbeelden, dan is het allemaal wel op relatief kleine eilanden. Dus in het Caribisch gebied zijn er veel. Jamaica, Puerto Rico, dat soort eilanden. En de omgeving Middellandse Zee scoort is ook wel hoog. Dus ook de Balearen waar Ibiza en Mallorca onderdeel van zijn. En even, dit speelde zich allemaal dus wel af voordat de mens kwam. Hè? Dus de meeste van die soorten, die hebben het ook niet gered.
Ja, ik had inderdaad, in Cyprus heb je dat ook, volgens mij hebben we dat niet besproken, maar heb ik dat wel tegengekomen in mijn onderzoek. Had je ook dit soort beestjes, zeg maar, en beesten. Dat je echt dacht, oké, dit is totaal raar.
De reuzen iets en de dwerg iets altijd. Ja. Nou, wat het dan destijds wel heeft overleefd, zijn de gebouwen op Malta. En daar begint ook even het stukje van toerisme. Dit kun je natuurlijk ook wel op wel veel landen plakken natuurlijk, hè, dat die gebouwen heel oud zijn. Maar zoals jij al gezegd hebt, Leon, op Malta vind je de oudste vrijstaande gebouwen van de hele wereld zelfs. Het is vele lijstjes, wow. Vele meningen. Hè? Ja. Dus het is een beetje moeilijk om daar een sticker op te plakken. Maar deze komt wel heel vaak naar boven.
Misschien wel even goed om toe te lichten, want Leon, je hebt al genoemd dat Malta natuurlijk super strategisch ligt in het Middellandse Zeegebied. Maar als je kijkt naar de vorm van het eiland, heeft het ook allemaal van die baaien, dus van die hele natuurlijke havens. Dus het is ook nog eens een ideaal eiland waar je kan schuilen met je schip, als het ware. Dus dat verklaart ook wel dat er zulke oude bebouwing is.
Oh, ik dacht dat ze dat een beetje zelf hadden gemaakt.
Nee, dat is zijn natuurlijk? Echt natuurlijke inhammen.
Wow, ja. Dat zit inderdaad, ja, St. Paul's Bay, die we genoemd hebben.
Ja, nee, serieus.
Dat is eentje inderdaad.
Kun je goed verschuilen, van die kalkstenen baaien.
Ja, precies.
Vet. Nou, in ieder geval wat nog ouder is, dat zijn dus wel die megalithische tempels van Malta. En allereerst het woord megalithisch verdient wel even een uitleg. Eigenlijk is het gewoon een monument dat uit één of meerdere hele grote stenen bestaat.
Dus Stonehenge.
Stonehenge, hunebedden, dat soort dingen. Het zijn allemaal megalithische bouwwerken.
Klinkt als een beetje als het goede broertje van Megamindi. Megalithisch.
Megalithisch, ja. Ja, en Malta dus ook. Die dingen zijn daar dus veel ouder dan ook Stonehenge en zo. De oudste die zijn van Gigantia, oftewel de giganten. Mm-hmm. Die zouden ook door reuzen zijn gebouwd.
Nou, uiteraard.
Geschat zijn, wordt wel dat ze gebouwd zijn vanaf de periode die ongeveer begon vanaf 3600 voor Christus.
Dat
heb je het echt over super oud.
Ja.
Nou, het is eigenlijk een soort van op zichzelf staand complex. Dus niet echt een hoop stenen, wat je ook nog wel eens ziet in die categorie. En het wordt ook wel gezegd dat het een tempel was voor de verering van de vruchtbaarheid van de mens. Ja, en als je dan toch lekker in je tempel zit, nu even een ondergrondse. Het Hypogeum van Hal Saflieni. Een hypogeum verdient ook even een kleine definitie. Eigenlijk is dat een ondergrondse ruimte voor geloofsrituelen en begrafenissen. Dus echt zo'n plek waar je dus kunt afdalen en zien wat ze daar vroeger altijd allemaal deden. Maar als je denkt dat je daar even met z'n allen kunt gaan rondbanjeren. Het gaat alleen in hele kleine groepen en je moet ver van tevoren reserveren. Want het zijn hele kleine ruimtes.
Ja.
Nou, dit zijn niet in ieder geval de twee enige hele oude bouwwerken. Als je naar Malta gaat, kun je de hele dag verdwalen in allemaal historisch waardevolle plekken. En vergeet dan ook niet om eventjes langs de oude hoofdstad Mdina te gaan. Nou, Malta is natuurlijk een eilandstaat, hè, dus het water is nooit ver weg. Dus je hebt de hele ondiepe zee plus hele militaire geschiedenis. Wat krijg je dan?
Ja, het snorkelen naar gezonken scheepsvrak.
Ja, en vliegtuigen en alles wat er
meer is. Malta is super goed voor wrakduiken. En ook als je relatief onervaren bent, dan kun je dat dus ook doen. Dus de HMS Maori ligt daar, een Duits schip dat daar gezonken is. En daar kun je dus relatief makkelijk heen.
Wacht even, een Duits schip, dat deed de HMS Maori?
Ja.
Oké, andere tijden.
Die waren er ook vroeg bij. Ja, niet zoveel kolonies als we hadden willen hebben. Dan noemen we ze wel gewoon naar de Maori.
Ja.
Nou. En op land is het natuurlijk ook mooi, hè, om gewoon rond te rijden, hele schattige dorpjes te kijken. Marsax Lock schijnt een heel mooi, schattig vissersdorpje te zijn. Met allemaal van die dobberende, felgekleurde bootjes in de haven.
Ja, ja.
Die noemen ze dan Luzu. Maar wat wel grappig is, als je die foto's opzoekt van dat dorpje Marsax Lock, dan zijn al die foto's allemaal vanaf het water genomen. En dan zie je dus al die bootjes daar liggen. Ik ben benieuwd als je dan dat dorpje ingaat, of het dan ook echt mooi is.
Ja.
En dat zijn van die dorpjes waar alle foto's uit dezelfde hoek genomen is.
Ja, ja, precies. Je hebt toch zo'n website waarin ze dan, zeg maar, laat ze eerst de kant zien die je altijd ziet bij van die toeristenplaatjes, filmpjes op Instagram, whatever. En dan zeg maar de andere kant op.
Wat een luisteraar van ons ooit Taj Mahal effect heeft gedoopt, volgens
mij. Ja, klopt. Ja. Wat je in Santorini hebt. Dus
juist, ja. Nou, toerisme is wel een pijler waar de economie zwaar op leunt. Een van de 6 euro's die wordt verdiend komt uit toerisme. En wat wil je ook met een plek die samen met Nicosia en Cyprus strijdt om de Europese hoofdstad met de meeste zonuren? En verder doen ze wat aan scheepsbouw en overslag en zo, en verbouwen ze af en toe wat. Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Want waar de meeste mensen Malta ook wel van kennen, is dat ze een soort vrijhaven zijn voor aanbieders van online goksites. En dat is nogal een juridisch kat-en-muisspelletje. Want zoals wel met andere wereldjes waar veel geld in wordt verdiend en waar de regulering nog wel wat verschillen heeft tussen landen, is de wereld van het online gokken er ook eentje waar heel veel aanbieders gevestigd zijn in belastingparadijzen. Dus Bwin ken je misschien wel, zit in Gibraltar. PokerStars zit in de Isle of Man. En zo kun je nog wel even doorgaan.
Ja, ja, ja.
Er bestaat zelfs een mini-territorium van Native Americans in Quebec, Canada. Het Kanawake. Dat is van de Mohawks. Daar zitten 50 bedrijven of zo.
Nee joh.
Dus allemaal van die grote goksites. Die hebben dan zo'n speciale status. Ja. Weet je wel?
Die hebben dat een beetje in de categorie dat Tuvalu, zeg maar, .tv heeft. En dat ze daar hun geld mee verdienen. Dan hebben zij gewoon deze andere niche verzonnen en gewoon gedacht, wij hebben net iets soepelere regels rondom gokken, kom allemaal maar onze kant
exact, op. Ja. Dus doen ze dat in Malta dus ook. Onder meer Betson, Tipico, Betfair en een hele grote vis, Unibet.
Ah, oké, okay, ja.
Wat zij doen, dus ze hebben hele voordelige belastingtarieven voor buitenlandse bedrijven. En ook de kansspelbelasting is heel laag. Dus je kunt hogere winsten maken. En ze hebben geen gemeentelijke of lokale belastingen. En Malta was echt wel vroeg een grote speler. Ook echt wel sinds de opkomst van het online gokken in zijn algemeen. Maar als je nu denkt dat het een soort van vrije plaats is voor allerlei dubieuze bedrijven, dat is dus niet zo. Want je hebt daar de Malta Gaming Authority, een beetje de kansspelautoriteit van hier. Die zijn super streng op dingen als privacy, dubieuze eigenaren, de financiële gezondheid van die bedrijven. Dus je komt daar niet zomaar tussen.
Ja, ik dacht al even niet zo goed te begrijpen waarom ze bij de Europese Unie zitten, zeg maar. Als ze
al
dit soort regels aan de laars lappen. Maar dat doen ze dus niet.
Nee, ze hebben gewoon een gunstig belastingklimaat. Maar het is niet alsof ze allemaal hele dubieuze sites binnenlaten.
Ik wilde ze bijna het Monaco van de Middellandse Zee noemen, maar dat gaat niet helemaal op.
Nee. Monaco heeft toch wel andere regels.
En ligt ook aan de Middellandse Zee.
Ja. Ook dat, ja. Nou, even hoe dat werkt in de praktijk. Dan even een voorbeeldje van Nederland. Vrij veel Nederlandse online casino's. Die zitten in Malta ook. Compleet met van die Nederlands sprekende croupiers, weet je wel. Die wonen gewoon daar. En Nederland was altijd best wel streng. Dus toen gingen al die bedrijven, die gingen gewoon naar Malta en boden ze hun diensten gewoon aan de Nederlandse markt. Dat is het voordeel van online wereldje.
Ja.
Maar vorig jaar was die gokindustrie dus al $60 miljard waard. In de hele wereld. En de helft van die inkomsten komt uit Europa. Dus ik hoef jullie niet te vertellen dat Malta dat best wel chill vindt.
Ja.
Het is ongeveer 12% van de economie.
Maar zo.
Tegenwoordig hebben we de wet COA, hè, dus de kansspelen op afstand in Nederland. En in 2021 is de Nederlandse wet daarin dus wat ruimer. En kun je dus weer nieuwe vergunningen aanvragen als buitenlandse bedrijven. Veel daarvan zijn ook al goedgekeurd, onder andere aan Unibet. Maar de meeste die houden dus wel als bedrijf in zijn geheel, dus wel die hoofdzetel in Malta.
Ja, oké.
Okay. Kijk. Ja. Okay. Alright.
Dus zijn jullie weer even bij.
Ja. Goeie. Laatste hoofdstukje, jongens. Kunst. En we beginnen even met film. Niet dat de Maltese filmindustrie nou zo bekend is. Integendeel zelfs. Maar op Malta zijn wel veel beroemde films en series opgenomen. Scènes uit Game of Thrones zijn er opgenomen. Belangrijke scènes van Gladiator, Troy. En zelfs uit Munich, die film over het gijzelingsdrama op de Olympische Spelen van 1972, echt? Waar we het in de aflevering Duitsland over hadden. Ja. Ja, dat dacht ik ook. Huh? Wat moet je dan daar opnemen?
Ja, ze hebben het vliegveld op een gegeven moment, toch? Het vliegtuig dat gaat dan weg. Volgens misschien is dat het. Lang geleden dat ik die film heb gezien. Maar...
Waarschijnlijk is het vliegveld van München te druk om dat te doen. Dan hebben ze het daar maar gedaan. Misschien is dat het. Maar goed, de film die letterlijk de meeste sporen heeft nagelaten op Malta is de speelfilm Popeye uit 1980.
Is daar een speelfilm van?
Ja, daar is een speelfilm van gemaakt. En in een van die vele baaien op Malta werd namelijk voor die hele film dat hele vissersdorp uit de stripreeks nagebouwd.
Echt? Wat cool.
En de film is bepaald geen aanrader, ook al was het de eerste hoofdrol voor Robin Williams. Maar het dorpje is sindsdien blijven staan en is een enorme toeristische trekpleister.
En dat zal, ja.
Dus dat is echt een soort stripachtig dorpje wat daar is gebouwd. Dat is een klein attractieparkje geworden. Mensen lopen daar rond in kostuums van Popeye, Olijfje en die andere hoofdrolspelers.
Hoort die in de bad guy ook weer?
Is dat Brutus of zo?
Ja, Brutus volgens mij inderdaad. Ja.
Of Boris of zo?
Wel zoiets.
Zoiets, ja. Iets met een B. Een boef met een B. Ja, nou, een soort klein Disneyland dus. Maar goed, echt Maltese is het natuurlijk niet. Dus over naar de kunst die echt uit Malta zelf komt. En dan wil ik het met jullie vooral hebben over de Maltese muziek. Die is niet zo bekend buiten Malta ook. Waarschijnlijk zijn de meeste van ons nooit verder gekomen dan de Maltese inzendingen voor het Eurovisie Songfestival.
Classic.
En om eerlijk te zijn, de beroemdste muzikanten uit Malta hebben daar ook eigenlijk allemaal wel minimaal één keer aan meegemaakt.
Okay.
Want dat krijg je op zo'n eiland, hè?
Ja.
Dus als je de Songfestival-inzendingen van Malta ziet, dan heb je best een aardig beeld van de lokale popmuziek. 4 keer in de top 3 geëindigd. Niet gewonnen, maar toch lang niet slecht. Ik heb die nummers beluisterd. Ik werd er eerlijk gezegd niet zo heel warm van.
Als jij dat zegt...
Ik ga jullie er eentje laten horen van Ira Losco. Die werd in 2002 tweede namens Malta met het nummer Seventh Wonder.
Yes.
What the fuck?
Ja, ik heb jullie gewaarschuwd.
Welk jaar was dit?
2002.
Wat? Hoe?
Klinkt een beetje als een Britney Spears wannabe of zo.
Nee, maar zij is, jury
zij, is, zij is nog steeds wel heel, heel groot op Malta. Nog steeds een bekende artiest. Ze was toen heel jong. Ja, Maltesers zijn sowieso wel dol op songfestivals. Ze organiseren ieder jaar ook een eigen nationale songfestival. Dat is niet zoals in Nederland een soort voorronde voor het Eurovisie Songfestival, maar echt een op zichzelf staande prestigieuze wedstrijd.
Nou, als dit als winnaar eruit komt, dan wil ik best wel twijfelen aan die titel van prestigieuze.
Ja, goed. Ze vinden het zelf heel belangrijk. Even iets dieper in de muziek dan alleen de popmuziek. De popmuziek wordt vooral in het Engels gezongen. Maar Malta kent hele bijzondere volksmuziek in de eigen taal. De Maltese taal is sowieso altijd de taal van het gewone volk geweest. Het was altijd een vooral gesproken taal. De taal van de literatuur was bijvoorbeeld altijd Italiaans. Sinds de onafhankelijkheid is er een enorme herwaardering gaande voor de lokale taal en dus ook voor die lokale volksmuziek in het Maltees. Die volksmuziek die wordt Ghana genoemd. Ik begin heel even met een stukje instrumentaal. En daar hoor je vooral heel veel gitaren. Soms zit er ook een tamboerijn in of een accordeon, maar de gitaar is echt wel het belangrijkste begeleidende instrument in de Maltese muziek.
Ja, nou, ik kan hier wel naar luisteren. Ja. Smooth.
Achtergrondpleitje.
Kabbelt lekker. Ja, precies.
Zouden ze moeten inzenden voor het Eurovisie Songfestival. Ja,
ik denk zeker. Nu aan zo'n gast die dan op zo'n dorpsplein staat, terwijl jij een gesprek probeert te voeren als je uit eten bent.
Ja, inderdaad.
Beetje wel. Je hoort ook veel een beetje Griekse-achtige tinten in die muziek. Nou, en die Ghana is veel meer dan alleen muziek. Het kent heel veel verschillende vormen, maar de bekendste is Spirtu Pront. En dat is een soort zangduel, waarbij twee zangers tegen elkaar opnemen. Van tevoren wordt een onderwerp gekozen en daarna improviseren de zangers om de beurt een soort betoog over dat onderwerp en gaan ze dus als het ware met elkaar in debat.
Hè, huh, wat vet.
Ja. Zo, als een soort van freestyle rap.
Ja. Ja, precies. Een soort freestyle rap, maar dan op traditionele volksmuziek. Zo'n duel duurt ongeveer een uur, dus het is echt een flinke sessie. De verhalen worden begeleid door natuurlijk gitaren. En na elk betoog wordt er vaak een geïmproviseerde gitaarsolo gespeeld, zodat de andere zanger wat tijd heeft om een antwoord te bedenken. Kleine waarschuwing voordat we gaan luisteren. Het gaat er dus niet echt om wie het best kan zingen.
Oh. Dat mag ik toch niet uitzenden.
Is Malta ook zo'n land met veel straatkatten, of niet?
Die op een staart getrapt worden.
Ja. Ik moet ineens heel erg denken aan de band Katzenjammer, om een of andere reden.
Ja, maar het is wel slim dat hij redelijk laag tempo zingt, want dan heb je meer tijd om te bedenken.
Ja, klopt. Ja. Dus tot zover de vergelijking met freestyle rap.
Ja, Eminem is hier niet van onder de indruk. Nee.
Nou, jullie hebben een paar mooie toevoegingen aan de grote popatlas aan mij te danken, jongens. Ik ben benieuwd hoeveel volgers we gaan kwijtraken.
Ik ga hem niet meer op shuffle zetten, dat weet ik wel.
Nou, Maltesers zijn dus dol op allerlei vormen van muziek. Dus het is niet verwonderlijk dat er in Malta ook echt een hele grote clubscene is. En de belangrijkste uitgaanswijk is Pachuville. Je schrijft het als Paceville, maar je spreekt dus uit Pachuville. Dus een wijk in St. Julians, iets ten noorden van Valletta. En ja, het gaat er echt wel redelijk los. Superveel pubs, bars, clubs, ook stripclubs trouwens. Het staat ook wel bekend als de Sin City van Malta.
Oh ja.
Ook wel een tikkeltje fout dus. Maar ja, we zitten nou eenmaal op een eiland in de Middellandse Zee met een grote aantrekkingskracht op jongeren uit heel Europa.
Hoort er een beetje bij. Wie doet je wat?
En heel veel Britten.
Ja, inderdaad.
Uitgaan op Malta lijkt een beetje op uitgaan in Groningen. Je begint heel laag en je gaat door tot vroeg. Er is ook een hele grote LHBTIQ+ scene op Malta. Dus voor een breed publiek is het goed clubben daar.
Lekker.
Als je op zoek bent naar wat hogere cultuur, dan moet je naar Teatro Manuel. Een theater uit 1732. En daarmee op twee na oudste theater van Europa.
Oké.
Je hebt daar veel theatervoorstellingen, maar ook veel klassieke muziek. Daar zijn ze wel goed in op Malta. Ze hebben een goed symfonieorkest bijvoorbeeld. En Joseph Gallega, dat is een hele beroemde opera tenor uit Malta.
Hij gaat geen stukje laten horen.
Ga ik niet laten horen. Ja. Hey, de keuken. Teleurstelling 1.
Maltesers komen niet
Maltesers
uit Malta.
Maltesers komen niet uit Malta. Dus die chocoladebolletjes, helaas. Maar ja, verder. Een eiland in de Middellandse Zee. Culturele invloeden uit alle windstreken. Wat wil je nog meer? Het is, ja, je kunt misschien zien, het is de iets exotischere versie van de Italiaanse keuken. Vleugjes van alle andere keukens aan de Middellandse Zee.
Zij hebben in theorie hebben zij de beste keuken van de wereld.
Ja.
Als je zeg maar, zij zouden een soort antipasti mezze kunnen maken.
Ja, behalve ja. dat je er ook Britse invloeden hebt.
Oh, ik het. Met shepherd pie.
De HP sauce die staat altijd op tafel en worcestersaus wordt veel gebruikt. Dat hoeft niet per se slecht te zijn trouwens. Nee. Maar dat maakt, geeft het wel weer een gek tintje.
Oh, dit is echt... Oh, okay.
Typisch Maltese gerecht is een pastiz, meervoud pastizzi. Dat is een soort pasteitje van filodeeg met een vulling van ofwel ricotta ofwel erwten. En aan de manier waarop het filodeeg is gevouwen kun je zien met welke vulling je te maken hebt.
Als er een bolletje in zit, dan is het erwten.
Het woord pastizzi wordt op Malta ook gebruikt om het vrouwelijke geslachtsorgaan aan te duiden. Dus dan weet je ook ongeveer hoe zo'n pasteitje eruit ziet.
Ze hebben wel wat met vruchtbaarheid in dat land, man. Eerst die tempels en nou dit.
Ja, dat klopt. Verder wordt er op Malta opvallend veel konijnenvlees gegeten. Ja, daar maken ze een stoofpot van. Dat heet stufatal fennec. Dat wordt vaak gezien als het nationale gerecht.
Is konijn een van die dieren die heel groot zijn geworden nadat ze een eiland zijn geworden?
Ook een parallel met Australië.
Nee, want ze komen er van origine niet voor, maar de Phoeniciërs, volk uit de Levant, die hebben ze er naartoe gebracht. En sindsdien is de populatie geëxplodeerd.
Altijd ja, met konijnen, precies. Australië inderdaad.
Ja. Ja. Maar ze eten het samen met tomaat, wortel en aardappel en dan stoven ze het in rode wijn. Dus een soort konijn in wijn.
Met wortel. Stel je voor dat je gekookt wordt in je eigen lievelingseten.
Ja, dat is wel een beetje wrang, hè? Ja. Heb ik nooit zo over nagedacht. Maar goed. Ik vond trouwens de Franse vertaling lapin au vin ook wel mooi. Ruimt beter dan coq au vin. Maar goed.
Zijn inderdaad.
Hey, dan tot slot, sport. Voetbal is de nationale sport, maar ja... Daar maken ze natuurlijk internationaal helemaal geen pepernoot van. Dus juichen ze keihard voor zowel Engeland als Italië. No joke.
Oh ja, dat zal je.
Het is maar net hoe het uitkomt. Ze kunnen altijd op twee paarden wedden. Maar het is echt feest op straat als een van die teams winnen. Dus het is niet zoals wij af en toe voor België zijn als wij er al uit liggen. Maar het is echt serieus.
Het is ook niet alsof ze de kolonisator dan met pek en veren eruit hebben gejaagd.
Nee, ook niet. Nee.
Ja. Ja, ze hebben nog steeds die George Cross op de vlag zitten. Dus,
ja, natuurlijk. En Afrika Cup kunnen ze ook juichen voor Tunesië.
Ja, zeker. Ja. Ja,
ik weet niet of ze dat doen eigenlijk. Olympisch gooien ze ook geen hoge ogen. Nooit een medaille. Maar daar hebben ze samen met wat andere kleine Europese landen wel wat op gevonden. Die Games of the Small States of Europe.
Tuurlijk. Dat is al te lang geleden dat we zo'n obscuur toernooi hebben behandeld.
Welke acht andere landen doen mee?
San Marino, Liechtenstein, Andorra, Cyprus.
Ja.
Was dat niet het toernooi waar Vaticaanstad graag aan mee wil doen?
Dat zou wel eens kunnen, ja. Maar ze doen er niet aan mee, nog.
Montenegro?
Heel goed.
Moldavië, is dat al een...
Nee, Moldavië niet. Maar verder heb je nog Monaco. Heb je niet genoemd.
Ah ja.
IJsland.
Maar die doen ook gewoon mee aan het WK.
Ja, maar ook maar 300.000 inwoners dus.
En Luxemburg.
Mm.
Ja.
Oké. Fair.
IJsland, Cyprus en Luxemburg die vormen de top 3 van de medaillespiegel. Malta staat vijfde met 419 medailles in totaal. Ja, dat soort spelen lopen dan ook altijd meteen totaal uit de hand. Ja. Want ja, er doen maar 9 landen mee. Dus
nu wel gewoon 100 sporten. Ja.
Ja.
Dus elke familie heeft
in 2003.
Elke familie heeft thuis zo'n kruis hangen. En zo'n van en zo'n medaille.
En een medaille, ja, waarschijnlijk. Malta zijn ze behoorlijk fanatiek trouwens verder met waterpolo en ook met paardenracen. Dat vind ik altijd bijzonder, want ik weet niet zoveel van paardenracen, maar wel dat je er een moeilijk lange renbaan voor nodig hebt.
Ja.
Dat leek me lastig op Malta, maar niets is minder waar, want in Marsa, een van die wijken eigenlijk van Valletta, lag zelfs een van de langste renbanen van Europa, 2,8 kilometer.
Ja, het is maar je prioriteitsstad, hè, je eilandjes.
Ja. De bekendste lokale sport is bocce, met dubbel C.
Okay.
Bocce is een soort jeu de boule. Je moet dus beurtelings een bal zo dicht mogelijk bij het doel krijgen, de jack, het mikpunt. Je gooit met verschillende soorten ballen. Ieder team heeft 3 ronde ballen, die qua formaat lijken op een biljartbal. En daarnaast heeft ieder team 8 cilindrische ballen, een beetje in de vorm van een conserveblik. Die zijn ook echt massief, vrij zwaar.
Yeah.
Dus die rollen dus niet veel verder dan van de plek waar ze neerkomen. Dus daarbij is het meer gooien dan rollen. Nou, je scoort punten voor iedere bal die dichter bij de jack ligt dan de dichtbijliggende bal van de tegenstander. Dus dat is vrij straightforward. En als je 21 punten hebt, dan win je.
Chill.
En ja, ik vind dit soort sporten altijd heel chill. Want Je hebt niet veel materiaal nodig.
Je kan altijd ouwe hoeren.
Precies, desnoods speel je met een derde appel. Het kan op iedere ondergrond. Je hebt tijd om te ouwe hoeren, biertje te drinken. Ja. Ja, ik ben wel fan.
Hadden we niet ook bij Tunesië gezegd dat wij groot voorvechter zijn van meer Joe de Boer in het Nederlandse openbare leven?
Dat zou me niks verbazen, want het is inderdaad zoals wie gezegd, het perfecte. Je kan gewoon in de rechterhand een bal en in de linkerhand een biertje. Ik ben gewoon het ouwe hoeren met elkaar.
Ja.
Ja. Ik snap maar waarom die Joe de Boer barren in Nederland overal als paddenstoelen uit de grond schieten. Ja. Nou, Malta, wat maakt het uniek?
Ja.
Die taal.
Ja, die taal, maar sowieso in alles de Britse invloed. Want het is een Middellandse Zeeland met een Britse invloed dan welk land dan ook. En dat zie je in de taal, in de keuken, in dat kruis. Veel dingen zie je dat terug. En dat vind ik altijd heel gek.
Die Britten, die toeristen, die hebben natuurlijk de Middellandse Zee ook wel gevonden. Maar als je dan toch kijkt naar strategische plekken. Bedoel, ze hadden nog die twee stukken Cyprus. Dat Akrotiri.
Ja, die, ja.
En Dekelia.
Suezkanaal.
Maar ze hebben ook Gibraltar aan de andere kant.
Ja,
precies. Ja, Gibraltar inderdaad. Ja. Maar ik durf te zeggen dat ze hier toch wel een grotere culturele invloed hebben nagelaten dan in Cyprus.
Ja,
sowieso.
Ja. Oké, en wat gaan we doen als we er één dag zijn?
Dat is een goede vraag.
Ja, je kan veel doen.
Je kan veel doen, ja.
Ja,
ja, ik ga denk ik gewoon met een karretje even dat eiland rondcrossen. Wel het grootste eiland.
Mm-hmm.
Ik hoef niet naar Gozo.
Nee?
Ja, uiteindelijk wel. Als ik 2 dagen heb, dan ga ik inderdaad wel voor de Gozo-tours. Maar ja, je hebt daar natuurlijk al van die mooie kliffen en van dat heel blauwe water. Je kan supergoed duiken. Je kan s'avonds genieten van vreselijke muziek op straat en een lekker biertje.
Oké, ja, ik ga lekker muziek luisteren.
Wat is dit?
Ja, ik ga struinen door de straten van Valletta, want we hebben de Maltese muziek natuurlijk heel erg tekort gedaan in deze aflevering, maar die is gewoon niet zo heel Spotify-geniek, om het zo te zeggen. De Maltese muziek, die moet je gewoon horen in die smalle straatjes van Valletta, waar iemand een was op staat te hangen en intussen een lied zingt. Dat is meer zo'n manier van muziek maken.
Ja, en waar we het eigenlijk helemaal niet over gehad hebben, maar dat hele Valletta is natuurlijk gebouwd als een soort fort. Zeg maar net als Luxemburg stad. Dat is echt dus best wel mooi, ook als je dat van bovenaf ziet. Dan zie je nog zeg maar alsof het Willemstad is, een beetje die opbouw. Ja, dat is ook prachtig.
Het is een van de eerste geplande hoofdsteden, geloof ik ook.
Oké, van Europa.
Misschien wel, weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, ik ga eerst even duiken naar het wrak, want is vet. En daarna ga ik in de avonduurtjes ga ik kijken of ik auditie kan doen als croupier.
Kan je de kaarten delen, ja?
Oké.
Ja, dat lijkt me wel wat.
Ja. Kan je dan wel langer dan 1 dag blijven als je wordt aangenomen.
Zo is het.
Goeie. Hey jongens, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcast Las. Je hoorde vanuit de huiskamerstudio in Den Dolder Leel Moelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impe, die doet de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week zijn we weer terug en dan reizen we naar Chili. Saga.